Goedenavond allemaal. Goedenavond. Heerlijk hè, om God zo groot te maken. Zullen we de gasten die ons in aanbidding hebben geleid gewoon even een applaus geven van waardering. Super. Heerlijk. Ik heb een heel klein filmpje meegenomen, die is toch doorgekomen. En kunnen we heel even naar kijken. Als je geen idee hebt wie ik ben, komt de boodschap van Jezus die hoop, leven en genezing geeft en jouw geliefde. Ik had het voorrecht om al heel jong mijn passie voor Jezus wereldwijd te mogen delen. Ik mocht zelfs over hem vertellen voor meer dan 500.000 mensen. Ik heb gezien hoe Jezus levens verandert, hoe hij hoop geeft aan de hopelozen en zin geeft aan het leven. Hij heeft er echt alles aan gedaan om iedereen een geweldige toekomst te geven. Ik ben David de Post. Wij zijn Go & Tell. We werken met een mooi team van prachtige mensen aan deze passie. We zijn jong en energiek en we gaan naar de meest afgelegen plaatsen onder de soms moeilijkste omstandigheden. We spreken een taal die iedereen kan begrijpen met alledaagse voorbeelden, zodat jong en oud Jezus kunnen vinden. Alright. Dat was iets over mijn passie. Mijn passie is Jezus Christus. Dat is al sinds ik een jaar of 7 of 9 ben. Ik ben David, ik ben inmiddels al 30. Ik ben, de tijd kan ik helaas niet tegenhouden. Ik word langzamerhand ouder. Ik ben 10 jaar getrouwd, gelukkig getrouwd. Vader van 2 kids, 2 mooie jongetjes. En in het dagelijks leven is dit wat ik doe. Spreken vanuit mijn hart om mensen in aanraking te brengen met de levende God. En zoals je net hebt gezien, doe ik dat niet alleen in Nederland, maar ver buiten de grenzen van Nederland. Ik ben veel in Afrika. En ik heb het voorrecht om soms wel tot 10, 20, 30.000, 40.000 mensen in één samenkomst mijn passie voor Jezus te mogen delen. En dan zien we ontzettend veel mensen bij Jezus komen. Nou, mocht je dat interessant vinden, dan moet je maar eens kijken op onze website, op goandtell.nl of op Facebook of op Twitter, even kijken hoe je me kunt vinden. Dan kun je me volgen, ook in Afrika. Over 2 weken ga ik er weer naartoe. En we verwachten echt dat we een impact kunnen hebben op een gigantische stad. En dan komen de moslims kijken en die zien de kracht van God. En er gebeuren uitzinnige dingen. En dat allemaal omdat Jezus Christus echt leeft. Hij bestaat. Dus mocht je dat interessant vinden, zoek dat eens op. Voordat ik in mijn boodschap duik, ik heb wat boeken meegenomen. Ik heb ook boeken geschreven. Het zijn ook wat luister-cd's. Het is aan de tafel bij de uitgang. En dit is mijn laatste boek. Met een bijzondere titel, namelijk Jezus en Burnout. Ik heb het geschreven, maar ik zal je vertellen, dit is niet het boek waar ik het meest trots op ben. Ik heb ook boeken met veel leukere titels mee. Maar ik zal je zeggen, dit is misschien wel het meest kwetsbare en meest eerlijke en meest diepgaande boek. Ik ben persoonlijk door een hele moeilijke periode gegaan van een burn-out. Ik ben echt zo iemand, ja, dat ga je zo meteen ook aan me zien. Ik ben energiek en ik stop nog 110% van mijn energie stop ik ergens in. Als ik iets wil doen, dan wil ik het goed doen. En op een gegeven moment ben ik voor mezelf tegen de lamp aangelopen. Nou, gelukkig zag de Heer Jezus mij allang aankomen. Die stond in het dal op me te wachten. Sloeg zijn arm om me heen en zei, nou jongen, dan gaan we even een stukje door. En ik weet nog goed dat in de periode dat ik het heel moeilijk had, ik echt me hopeloos voelde van binnen. Ik veel tranen gehuild heb. Dat ik me realiseerde, ik kan wel opgebrand zijn, maar er woont iemand in mij. En aan zijn naam is Jezus en hij in mij heeft nergens last van. Ja, en dat zette de toon voor de openbaring die God me gaf. En die heb ik verpakt in dit boek. Het is een prachtig boek om door geïnspireerd te raken. En dit is niet een verkooppraatje, maar dit is ook een hele geestelijke zaak. Want er zitten gewoon heel veel geestelijke mooie principes in waar je leven mee kan verrijken. Nou, mocht je, en daar gaan we natuurlijk vanuit, je geld allang in de collecte hebben gestopt, heb ik natuurlijk ook machtigingskaarten mee. En het is zelfs zo dat als je de stichting, als je mijn passie wil ondersteunen, dan kun je ook nog een gratis boek meekrijgen vanavond. Dus zorg dat je nog even langskomt. Het is voor mij even een tijdje geleden dat ik hier gestaan heb. En ik vind het bijzonder gaaf om hier te mogen zijn. En ik heb ook een heel mooi thema gekregen. En het thema dat is veranderd door glorie. En toen ik dat thema hoorde, dat heb ik net al even gedeeld in de gebedsdienst. Toen dacht ik letterlijk bij mezelf, moet je dat wel willen? En een beetje vrome broeder of zuster die zegt natuurlijk, amen, ja tuurlijk wil ik veranderen door glorie. Want de Bijbel zegt van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik wil zelfs wel veranderen en ik wil zelfs nog wel een beetje meer veranderen. Alles wat God voor mij heeft, dat wil ik graag hebben. Maar tegelijkertijd als we kijken naar de mensen in de Bijbel die daadwerkelijk een ontmoeting hadden met die glorie van God, dan kun je ook zien dat het nooit vrijblijvend was. Er zat altijd iets achteraan. Iemand die zo dicht bij God kon komen, die moet op het punt zijn gekomen, bereid zijn alles te verliezen wie hij is en wat hij met zich meedraagt. We hebben een heerlijk nummer met elkaar gezongen. Elke kroon die ik ook maar een beetje heb gehad, die geef ik aan u terug. Alle eer en glorie komt u toe. Het is ook een beetje mijn proces geweest van de afgelopen 2 jaar. Dat ik heel letterlijk aan mezelf heb moeten sterven. En dat ik in die periode juist heb gezien dat wanneer jij niet meer kan. Hè, when you hit rock bottom. Als je niet dieper kan vallen dan dat je gevallen bent. Dan gaat het om wie Christus is in jou. En ik wil zeggen dat er achter die fantastische mooie uitdaging, achter die glorie, die verschuilt een prijs. En veel mensen in het Oude Testament hadden het door, dat de glorie van God niet vrijblijvend was. En een heleboel mensen die bleven dan ook op een afstand bij God vandaan. Want ze wisten, als ik dichtbij kom, dan loop ik het risico of om bijzonder gezegend te worden, of om dood neer te vallen. Want als je echt in zijn tegenwoordigheid komt, in zijn gerechtigheid, bij wie hij is, dan kun je niet op je benen blijven staan. Nou, de Bijbel geeft ons een voorbeeld van een man van God met ontzettend veel lef. En die had het zelfs het lef om naar de glorie van God te vragen. Zijn naam is Mozes, we kennen hem allemaal. Laten we even kijken naar hoe hij dat doet. In Exodus 33, vers 18, zegt hij, maar hij zei, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij zei tegen God, laat mij toch zien die glorie van wie u bent. Hij nu zeide, ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan. En de naam des Heren voor u uitroep. Ik zal genadig zijn aan wie ik genadig ben en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. En dan zegt God tegen Mozes, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. Dat is wat God zei. En voordat Mozes het deze keer vroeg, had hij een aantal teksten daarvoor het al eerder gevraagd. God, laat mij toch iets zien van uw glorie, van uw heerlijkheid. Toen zei God, ja, maar dat is geen optie, Mozes, want geen mens kan mij zien en leven. Dat was eigenlijk het antwoord. En nu zei hij, ik zal mijn heerlijkheid aan je vooruit laten gaan, maar je zult mijn gezicht niet kunnen zien, want dat kun je gewoon niet aan. Mozes was toch een man die verder durfde te gaan. En God durfde te vragen waar hij zo naar verlangde. En toen gaf de Heer hem een heel bijzonder mooi antwoord. En in dat antwoord ligt iets heel gaafs verborgen. En dat ga ik je laten zien. De Heer die zei, zie, zei hij, bij mij is een plaats waar gij op de rots kunt staan. En wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat ik ben voorbij gegaan. En dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achter zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Mozes zei, Heer, ik wil u zo graag zien. En God zei, ja, maar toch een probleem, want ik heb u nog wat langer nodig als vandaag. Als je mij ziet, dan zul je niet langer leven. En we moeten nog wat dingen samen doen. Ja, zei hij, maar ik wil u zo graag zien. Nou, zei hij, er is een manier. Hij zei, er is een rots. En ik zei, ik kan je in die rotsholte plaatsen. En dan doe ik mijn hand ervoor en dan zal ik met mijn glorie heen voor. Dan haal ik hem weg en dan kun je mij van de achter. Wat denk je daarvan, Mozes? Weet je wat ik zo bijzonder vind? De rots in de Bijbel verifieert ook naar Jezus Christus. Weet je dat? Hij is de rots van ons geloof. En eigenlijk is het onmogelijk bij God te komen. Maar, zei God, er is een oplossing. Er is een rots. En ik zal je verbergen in die rots. Ik zal mijn hand voor die rots houden. Als je bij God wil komen, menselijkerwijs onmogelijk, heeft God toch een weg gemaakt door je in de rots te plaatsen, in Jezus te plaatsen. Daar komen de eerste prachtige beelden al. Er is een mogelijkheid om bij God te komen wanneer Hij jou plaatst in die rots. En dan kun je de heerlijkheid van God aanschouwen. Weet je wat ik zo gaaf vond? Toen ik helemaal uitgeput en hopeloos als een zielig vogeltje aan een etenstafel zat met een aantal vrienden op een bruiloft. Ik had echt de energie niet voor. Ik had een grote zonnebril op. Ik wilde niemand aankijken. En toen zei ik, man, ik ben echt uitgeput. Ik had een gesprekje met iemand met mij aan tafel. En die zei, ja, kan wel zo zijn. Hij zegt, maar onthoud altijd dat je op de rots staat, David. Ik zei, man, ik heb helemaal geen kracht om op de rots te staan. Nou, zegt hij, dan ga je maar liggen. Hij zegt, maar je blijft wel op de rots. En toen dacht ik bij mezelf, dat is waar. Whatever happens. Jezus blijft dezelfde. Als het goed met je gaat, als het lastig wordt, als het moeilijk wordt. Jezus blijft dezelfde. En je mag op de rots staan. In elke omstandigheid. Maar je mag ook op de rots zitten. Je mag op de rots knielen. Je mag op de rots gaan liggen. Het is om wie hij is en om wat hij doet. Vind je dat niet gaaf? Dus als we zeggen, Heer, ik wil uw heerlijkheid zien. Is het eigenlijk geen optie. Tenzij hij ons verbergt in die rots. In zijn Zoon, Jezus Christus. Als Mozes na een lange tijd van de berg afkomt, zegt Exodus 34 vers 30, toen Aaron en al de Israëlieten Mozes zagen, zie de huid van zijn gelaat, die straalde en ze durfden hem niet te naderen. In andere woorden, als je dicht bij God bent geweest, dan heeft dat zo'n effect op je dat je op hem gaat lijken. Ik heb het wel eens gehad dat mensen tegen mij zeiden, David, ik kan Jezus in jou zien. Dat is het grootste compliment wat ik ooit gekregen heb. Iets van God in mij wat naar voren komt. Weet je waardoor dat komt? Omdat ik tijd neem om met hem om te gaan. Te wandelen in het bos. De deur achter me sluit en mijn Bijbel leest op mijn iPad. Heel mooie programmaatjes voor. Dat kun je heel makkelijk kopiëren, plakken, kun je heel goed preken in elkaar zetten. Super gaaf. Maar omdat ik die tijd neem om bij hem te zijn, zegt hij, Mozes was bij God geweest en die heerlijkheid was zo op hem overgekomen dat hij die heerlijkheid begon uit te stralen naar de mensen om hem heen. En de mensen begonnen ook hem wat akelig en wat eng te vinden. Want mensen durfden niet bij die heerlijkheid in de buurt te komen. Maar dat is het effect wanneer je een ontmoeting met God hebt, dan ga je op hem lijken. En dat is het doel van die ontmoeting. Dat is het doel van die glorie, dat je verandert zoals hij is. Maar ik zal je vertellen, een aantal mannen en vrouwen vanuit de Bijbel die God ontmoeten, waren nooit meer dezelfde. Kan je het verhaal herinneren van Jacob? Die worstelde met God bij de bron. De hele nacht door. En ze vertellen, hij kwam er vanaf met een zegen, want hij was niet langer met Jacob. Hij werd Israël, hij werd gezegend door God, maar hij liep de rest van zijn leven mank. Het was een prijs die hij betaalde daar bij die bron. In die ontmoeting met God. Hij verloor een stukje van zichzelf. Om uiteindelijk met die zegen van God het leven in te gaan. Abraham kreeg een van de grootste beloften. Alle tijden. Een nageslacht niet te tellen. Net als het zand aan het strand. Maar ik zal je wel vertellen. God vroeg van Abraham een offer. Wat wij ons allemaal niet kunnen voorstellen. God vroeg aan Abraham. Abraham. Zou je je zoon aan mij willen offeren? En God die keek in Abraham of Abraham gesneden was uit hetzelfde hout als hij. Of die een bondgenoot kon vinden waar hij zijn plannen om uiteindelijk zijn eigen zoon aan de wereld te offeren. Of die iemand kon vinden die op die manier zou kunnen denken als dat God dat van plan was. Dus het is buitengewoon. En als je het verhaal leest, Abraham is gewillig om dat te doen. Hij brengt het offer en God bespaart hem ervan. Maar als ik er naar kijk, dan zie ik mannen die bereid zijn om iets van zichzelf in te leveren. Om zichzelf te verliezen aan God in ruil voor die glorie, in ruil voor die schittering van zijn persoon. Ik vind het zo mooi. Ik word daardoor geraakt. En wanneer ik daarover nadenk, dan denk ik, Heer, help me. Om meer van mezelf te verliezen, om meer op u te gaan lijken. Zodat uw leven en uw licht in mijn leven zichtbaar wordt naar deze wereld. Dat er iets gezien kan worden van wie u bent. En dan vind ik het niet erg. Wat het me ook mag kosten. En natuurlijk is het allermooiste nieuws. Dat Jezus zo'n onbegrijpbaar hoge prijs heeft betaald. Zodat zijn licht en leven door ons kan stralen. En ons offer komt niet in de buurt van zijn offer. En wanneer we dat offer omarmen, dan is het niet meer een offer jezelf aan God te geven, maar dan wordt het een voorrecht. Wanneer je echt realiseert wat hij voor jou gedaan heeft. Ik wil je meenemen naar een man die Jezus ontmoette op een heel buitengewone manier. Het is een heel bekend verhaal vanuit de Bijbel, maar ik weet zeker dat je het leuk gaat vinden. Als we het hebben over veranderd door glorie, dan hebben we het over dat we worden veranderd door de aanwezigheid van God. En de aanwezigheid van God in onze wereld werd zichtbaar in de persoon van Jezus Christus. En iedereen die hij ontmoet, daar moet je maar eens op letten. Iedereen die hij ontmoet, die wordt voor de keus gesteld. Zonder dat hij ze dat vraagt. Hij zegt niet vandaag moet je kiezen. Maar mensen reageren op zijn tegenwoordigheid. Als ze bij hem zijn geweest, dan weten ze wat ze moeten doen. En ze kiezen dan of vaak voor hem, of ze kiezen tegen hem. Dat is wat zijn persoon als een soort van respect bij iemand afdwingt. Nou, de Heer Jezus die was onderweg en die ging van stad naar stad en dorp naar dorp. En de Bijbel zegt, hij verkondigde het Koninkrijk van God. Hij deed grote wonderen. Dat was wie hij was. En op een dag was hij onderweg naar Jericho. En tijdens dat hij onderweg was naar Jericho was er een hele grote mensenmassa die hem volgde. En mensen die waren allemaal onder de indruk van wat hij deed. En nou zat er een blinde man vlak voor de stadspoort van Jericho, die niet kon zien, hoorde allerlei geroezemoes van mensen die ergens mee bezig waren. En hij vroeg, wat is er aan de hand? En iemand die zei, het is Jezus uit Nazareth. Hij denkt, oh my God, dat is die man die blinde ogen opent. Die moet ik hebben. Dus hij begint op een tijd te schreeuwen, jongen. Daar word je gewoon onpasselijk van. Help! En de mensen gaan naar hem toe. Dit is wat ze tegen hem zeggen. Hé, doe me normaal. Dat doe je gek genoeg. Het waren vast Hollanders. Hè? Doe me normaal. Dat doe je gek genoeg. Jezus, die man die wist, dit is mijn kans. Hij gaf alles wat hij had. Stortte zijn hart uit. En dan ineens, hè, want dan reageerde hier Jezus. Dat is zo mooi, prachtig. Hij gestopt in zijn voetstappen. En hij reageert. En dan zegt hij dit. Breng hem bij mij. Oh, die woorden. En dan ineens was iedereen zijn grote vriend. Houd moed, zeggen ze dan, vriend. Hij heeft je geroepen. Arm eromheen. Ja, ik had hem ook al zien zitten hoor. Ja, nee, ik zei nog. Hè, dit is echt jouw moment. En dan komt hij bij de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus. Wat wil je dat ik doe? Dat ik weer zien kan, Heer. En de Heer Jezus wil het. En zijn ogen worden geopend daar. Aan de stadspoort van Jericho. We zien alle nederigheid. In alle eerlijkheid. Kan ik je zeggen dat ik heb gezien dat Jezus blinde ogen opent. Ik heb het gezien op mijn reizen. En het is niet vanwege mij, maar ondanks mij. En ik zeg altijd, ik sta erbij en kijk ernaar. En ik snap er helemaal niks van. Ik zal je een voorbeeldje geven. Afgelopen zomer was ik in Tanzania, Afrika. Ik had het evangelie verkondigd. We begonnen de eerste samenkomst met zo'n 15.000 mensen. En de laatste samenkomst werden dus stonden ongeveer met zo'n 30.000 mensen vol. En na de boodschap van het evangelie geef ik altijd de oproep, als je Jezus wil leren kennen, mag je reageren. En dan reageren mensen. En aan het einde van het verhaal, dan bid ik dat God wonderen doet. De dingen die ik niet kan doen. En ik zou je vertellen, er zijn heel veel mensen die niet in wonderen geloven. Maar als je niet in wonderen gelooft, dan ben je zelf vergeten dat je een wonder bent. Kom maar. Want even voor de record, als we de wonderen uit dit boek zouden knippen, dan houden we een schrift over. God is een bovennatuurlijke God. Bij Noach werkte hij op een bovennatuurlijke manier. Hij sprak, hij deed zelf de deur dicht. De geboorte van Jezus is een wonder op zich. Al de individuele verhalen van de helden van God, daar is altijd een element waarin God het moet doen op een bovennatuurlijke manier. Nou, dat is wie God is. En die laatste samenkomst, ik had gebeden. En toen werd er een jongetje op het podium gebracht. Van ongeveer, ik schat hem, een jaar of 6 en 7. En ze zeiden dat hij niet had kunnen zien vanaf dat hij 4 maanden oud was. Ik haalde een mooie sleutel uit mijn zak. En ik hield hem zo. Ik zeg, pak hem eens dan. En de jongen die greep ernaar. Van de week gaan we dat filmpje op internet delen. Kun je het zien? Dan zie je dat het jongetje die sleutel pakt. En dan gaat die hele massa, die gaat compleet uit zijn dak. En iedereen prijst God. En ik zal je vertellen, de hele stad heeft het erover. Want God heeft een wonder gedaan. Wat denk je dat er gebeurde in Jericho, toen Jezus de ogen van die man opende? Iedereen in de stad had het erover. Heb je het gehoord? Jezus uit Nazareth is hier. Oh ja? Ja. Wat heeft hij gedaan? Nou, hij heeft de ogen geopend van een blinde man. Nee, ga weg. Nee, nou, ja. Nee, ja, echt. Nee, ja, nee, ja, ik geloof het niet. Nou ja, ik heb het zelf gezien. Even, ik heb het gehoord. De hele stad heeft het erover.
Omdat het is een wonder, het is boven natuurlijk. Het past niet in ons hoofd. Maar wat Jezus deed, dat is mijn Jezus, ik vind het zo mooi. Hij schudt zo'n stad op zijn grondvest. Want hij doet iets vanuit de bovennatuurlijke wereld om in de natuurlijke wereld zijn punt te maken. Nou, in die stad woonde een man. En die man, die was niet zo groot van stuk. Hij was een kleine kerel, maar hij was wel een hele grote boef. Vandaag de dag zou die bij ons gezien worden bij Tros opgelicht. Radar. En misschien ook wel opsporing verzocht. Laten we zo stellen, hij was een beetje de grootste boef die daar zo rondliep. En ik denk wel dat jullie weten waar ik het over heb. Ik heb het over Zacchaeus. Nou, de Bijbel zegt dat hij opperhoofd belastinginner was. Maar de Bijbel zegt ook dat hij verkeerde dingen deed. En mijn Bijbel zegt dit, dat er is geen vrede voor mensen die verkeerde dingen doen. Zegt de Bijbel, weet je dat? There is no peace for the wicked. In andere woorden, als jij vanuit jezelf weet, hey man, ik doe dingen die niet helemaal recht zijn. Want kom is kom, recht is recht. Kun je je hele leven naar vrede zoeken, maar dan ga je nergens in vinden dan alleen in Jezus. En zo had Zacchaeus dat ook, hij had onrust, man. Hij had alles wat hij wilde. Een heel groot huis. Geen idee of hij een mooie vrouw had, maar het zou kunnen. Maar wat hij niet had, was vrede in zijn hart. En op een dag, die zekere dag, staat hij in zijn belastingkantoor. En is hij klaar om de volgende belastingcheck uit te schrijven. En staat er een man tegenover hem aan de balie en die zegt, heb je het al gehoord? En Zacchaeus zegt, wat? Hij zegt, heb je het gehoord van Jezus? Hij zegt, ik heb geen idee. Hij zegt, hij heeft de ogen van de blinden geopend. Hij zegt, nee. Ja. Ik geloof er niks van. Nou, echt, en ik heb het gezien. En weet je wat ze zeggen over die Jezus? Ze zeggen dat als je hem alleen al hoort, dan word je naar hem toegetrokken en er gebeurt gewoon iets met je. Je komt tot rust van binnenuit. En Zacchaeus denkt, oh my, laat dat nou zijn. Precies datgene waar ik naar op zoek ben. En hij wordt wat onrustig van binnen. En hij denkt, weet je wat? Ik sluit mijn belastingkantoor vandaag. Zacchaeus was een eigenaardige kerel. Zijn vrouw had voor hem een broek genaaid met hele bijzondere zakken. Een broek met hele diepe zakken. Die gingen helemaal tot onderaan zijn enkels. En die ene zak was dan voor de Romeinen. Hè, want in die tijd hadden ze nog geen machtigingen en checks. Die andere zak, die was voor Zacchaeus zelf. Dus hij ging elke ochtend naar zijn werk zo licht als een veertje. Maar 's avonds kwam hij overladen met zilverstukken. Terug door de poorten van zijn huis. Dat was zijn leven. Dag in dag uit. Dat was alles waar hij het voor deed. Zoveel mogelijk poen. En dan hoorde hij over een man die rust en vrede van binnen kan schenken. Dit is wat hij doet. En ik laat eens kijken in de buurt of ik hem ergens spotten kan. Hij gaat naar hem op zoek in de binnenstad. En hij zit zo druk dat hij niet bij hem in de buurt kan komen. Je kent het verhaal. En dan zegt de Bijbel dat hij zich verbergt in een vijgenboom. Nou, ik heb een vijgenboom gezien, de allereerste van mijn hele leven, laatst. In Afrika stond erin, jongen, dat is geen klein ding. Dat is een joekel van een boom, maar goed, dat is een klein detail. Zacchaeus klimt daarin en hij kijkt vanaf een veilige afstand naar wat de Heer Jezus aan het doen is. Hij volgt hem. En je kent het verhaal, hè? Je weet wat er gaat gebeuren. De Heer Jezus gaat naar hem toe, die kijkt omhoog. En die zegt, kip, ik heb je. Zacchaeus, kom maar naar beneden. Ik denk niet dat het zo is gegaan. Ik denk, maar ja, dat is gewoon even, dat Zacchaeus en Jezus al een paar keer oogcontact hadden gehad. De Heer Jezus die wandelt daar. En ineens kijkt hij zo naar verder. En hij denkt, er zit een man in de boom. En de Heer Jezus zwaait even naar hem. En Zacchaeus denkt, kijkt over zijn schouder. Ja, er zit niemand meer achter mij. Hij zwaait naar mij. Ik ken hem helemaal niet, denk ik bij zichzelf. Wat een vriendelijke man. En de Heer Jezus gaat door met waar hij mee bezig is. En hij kijkt nog een keer naar hem. En hij geeft hem een knipoog. Hè, en hij komt steeds dichterbij. Nou, wat doet het met je? Dat is gewoon even een persoonlijke vraag. Als er iemand heel dicht bij jou in de buurt komt die een beroemdheid is. Dat maakt iets in je los, toch? Of heb ik dat alleen? Ik zal je een voorbeeldje geven, dan weet je waar ik het over heb. Ik was dit jaar 10 jaar getrouwd. Ik ben het nog steeds. Maar ik heb het in september gevierd. Maar 10 jaar getrouwd. En mijn vrouw die houdt heel erg van zingen. God aanbidden. Maar ik wist ook dat ik haar een plezier zou doen als ik hem mee zou nemen naar een hele gave zangeres, naar Glennis Grace. Dus ik had kaartjes gekocht. En we gingen naar de HMA, de Heineken Music Hall in Amsterdam. En zij zingen, weet je wel. Oh, supermooi. En ben je dan van aan het genieten. En dan sta je naar te kijken. Vervolgens is er nog zo'n heel klein podiumpje in het midden van de zaal. En daar sta je dan naast. En na de pauze begon ze vanaf dat podiumpje te zingen. Nou, toen was ik ineens een stuk dichterbij. Dus ik kon het van een stuk dichterbij meemaken. En wat doet ze? Ook nog eens een keer. Ze komt van het podium af. En ze gaat door de mensen naar het andere stukje. En laat ze nou net dat plekje kiezen daar waar ik sta, naast het podium. Daar komt ze zo langs. Er staan er 5000 mensen haar zo aan te gapen. En, wat? En dan gaat ze toch even langs jou. Nou, dan moet je echt je telefoontje even pakken. Want dan ben je onder de indruk. Oh, ik ben dicht bij Glennis geweest. Is het een beetje herkenbaar of heb ik dat alleen? Anyways, misschien heb jij het bij een voetballer of bij de voorganger van deze gemeente. Dat kan natuurlijk ook. Flauw idee. Maar er is altijd wel iets of iemand waar je van onder de indruk bent. En Zacchaeus had dat van de Heer Jezus. Want hij denkt, hij lacht naar me. Hij kijkt naar me. Hij vindt me aardig. Als hij wist wie ik was. Van de week nog op Tros opgelegd. Hele reportage. En de Heer Jezus die komt steeds dichterbij. En uiteindelijk staat hij dan daar bij die vijgenboom. En dan zegt hij dit. Zacchaeus. En moet je opletten wat er dan gebeurt in het hart van Zacchaeus. He knows my name. Oh, oh, oh. He knows. En Zacchaeus is overdonderd. Hij heeft die beroemde bekende man die iedereen wil aanraken. Weet wie ik ben. Zit hier boven in de boom. En de Heer zegt, kom maar naar beneden. En Zacchaeus gaat naar beneden. En oh, je had die gezichten moeten zien, joh. Van die farizeeën en die schriftgeleerden. Nou, donkere wolken kon je niet bedenken. En dit is wat ze zeiden. Ja, dit is het bewijs dat hij niet is wie de mensen zeggen dat hij is. Daar gaan we weer. Ja, want we vonden altijd al dat er een raar luchtje om hem heen zat. En nu hebben we het gezien, want hij verkiest het allerduurste hotel om vannacht in te verblijven. Lekker luxe bij Zacchaeus thuis. Hij weet heel goed wat hij doet. En de Heer Jezus zegt tegen Zacchaeus, vanavond moet ik bij jou verblijven. En Zacchaeus, ik kan zijn oren niet geloven. Hij denkt, oké. Dus hij zegt, kom maar mee. Geef hem een hand of een arm. En ze gaan samen naar zijn huis. En dit is wat er gebeurt. Schaapherder en schaap. Vergever. Vergever en zondaar, hand in hand, naar zijn woning. Komt hij aan bij zijn gate, begint hij zich toch een tijd te schamen. Hij denkt, oh my, dit huis is inderdaad wel heel groot. Hoe ga ik dit uitleggen? Als hij weet hoe ik heet, dan weet hij alles van mij. En hij neemt hem mee naar binnen, in zijn woning. En hij vraagt aan zijn vrouw, kun je wat lekkers maken, want het moet wel echt lekker zijn. Ja, zegt, ik zal mijn best doen. Hij gaat met de Heer Jezus zitten aan tafel. En dit is wat er gebeurt. Hij denkt, als hij weet hoe ik heet, dan weet hij ook dat die tafel die hier staat, gekocht is met gestolen geld. En hij wordt overtuigd. Hij heeft een ontmoeting met de glorie in persoon. Met de Heer Jezus. En de Heer Jezus, ik kan me zo voorstellen dat hij alleen maar naar hem glimlacht. En tegen zijn geest zegt hij, woon je mooi. Ja. Ja. En hij wordt steeds ongemakkelijker. En dit is wat de Bijbel zegt, wat er gebeurt. Op een gegeven moment heeft hij het niet meer. Hij staat op. En hij zegt, oké, zegt hij. De helft van wat ik heb, geef ik aan de armen. En dan moet je opletten, want hij zegt, je moet maar nalezen. Staat allemaal in de Bijbel. Zegt hij dit. En als ik iemand ten onrechte iets heb afgenomen. En als ik iemand, jongen, grootste kroek. En als ik iemand. Maar dan zegt hij wel dit erachteraan. Dan zal ik het hem viervoudig vergoeden. Weet je wat dat betekent? Voor de snelle rekenaars onder ons. Zacchaeus ging failliet. Ga gaf de helft weg van wat hij had. En iedereen die hij had opgelicht, vergoedde die viervoudig. En het grote deel van zijn inkomsten haalde hij uit het oplichten van andere mensen. Maar weet je, het werd waardeloos voor hem, omdat hij de echte waarde in de glorie van God had ontmoet. En weet je wat ik zo gaaf vind in dit verhaal? Dat een ontmoeting met Jezus, dat blijkt, is niet vrijblijvend. Want hij moest kiezen. Hij had hem ook de deur uit kunnen laten gaan, zonder dat hij het recht had gemaakt met God en met al de mensen om hem heen. De keuze heb jij ook vanavond. Als je hier zit, kun je het aanhoren. En je kunt bij jezelf denken, nou leuk verhaal. Je kunt ook denken, wat een rare gast is dat. Maar je hebt wel een keuze met wat je ermee doet. Of je je hart opent en dat je zegt, ik wil God ontmoeten. Ik wil ook een ontmoeting met die glorie, met de wetenschap dat God misschien zijn vinger op iets legt in je leven, waarvan hij zegt, daar kun je beter afscheid van nemen. Dan zul je vertellen, weet je wat er tegenover staat? Rust en vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is wat de Bijbel zegt. Ik zou willen, en dat meen ik met mijn hele hart. En als ik het zeg, dan word ik emotioneel. En dat is geen trucje, dat is echt. Ik huil om mensen die God niet kennen zoals die is. Omdat ik weet hoe gaaf het is om hem te mogen ontmoeten. Daar heb ik mijn leven voor gegeven. Daar heb ik dingen voor apart gezet, daar heb ik dingen voor opgeofferd. Er zijn dingen die ik niet heb in mijn leven of misschien nooit zal krijgen. Het interesseert me niet. Ik weet wat het waard is om Jezus ontmoet te hebben. En ik weet wat het waard is voor jou, wanneer je hem ontmoet zoals die echt is. En je kunt in dit leven, je leven op twee manieren leven. Samen met hem of zonder hem. Eenvoudig, hè? Maar met hem is zoveel rijker. Dat als je op je fietsje zit in de binnenstad van Groningen. En naar de lucht kijkt en de wolk om je heen. En de adem die in je longen komt. Met dankbaarheid uitblaast omdat je weet dat God je een kans en een plan heeft gegeven. Wat ik zo bijzonder vind is dat juist die persoon waar niemand het verwacht, Zacchaeus, die zoekt God op. En misschien ben je wel hier vanavond en denk je, joh, David, ik kom niet in de buurt van waar het op lijkt dat jij allemaal weet uit de Bijbel. Ik heb net één vers gelezen. Nou, dan ben jij de doelgroep. Jezus is op zoek naar jou vanavond. En als hij even zou kunnen, zou hij graag met jou mee naar huis willen. En zijn vraag is, joh, wil je naar beneden komen? Mag ik bij jou thuis vanavond zijn? Alleen pas op. Hij is de heerlijkheid van de Heer. En wanneer je bij hem aan tafel zit, dan komen de dingen in je hart omhoog. En dan moet je niet van schrikken, dat gaat gebeuren. Wanneer je met hem omgaat, komen de dingen in je hart omhoog. Wat moet je daar nou mee doen? Dat is heel eenvoudig. Dan moet je hem in vertrouwen. Je mag je hand in zijn hand leggen. De dingen die in je hart omhoog komen, daar kun je over spreken met de mensen om je heen. Bijvoorbeeld de mensen hier in deze gemeente, de leiding en de mensen die voor je kunnen bidden. En je zegt, joh, deze dingen worden in mij losgemaakt. Wat moet ik ermee? God, die weet het. En hij belooft jou een heel nieuw leven, want dat is waar het om gaat. 2 Korinthe 3. Ik ga naar het einde van mijn boodschap. Vers 7 die zegt, indien nu de bediening des doods met letters op stenen gegript gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest. Hoe zal het niet nog meer in de bediening des geestes in die heerlijkheid zijn? De Bijbel zegt, als het al zo bijzonder was, die glorie die Mozes droeg, toen hij de regels van God van de berg had gekregen. Hoeveel heerlijker zal het zijn wanneer God zijn genade aanbiedt door het verbond van het plan van Jezus voor zijn kinderen. In andere woorden, de heerlijkheid die jou wordt aangeboden, de glorie, de verandering, hier vanavond, is nog groter als die Mozes ervaarde toen hij met de wet van God naar beneden kwam. Het krachtige werk wat Jezus deed aan het kruis, is er geen barrière meer tot Gods glorie. Daarom begint Paulus verder te vertellen, laten we dan in alle vrijmoedigheid, zegt hij, laten we ervoor gaan, zegt hij dan. Dat we alles omarmen wat hij voor ons heeft voorbereid. En we worden zo mooi afgesloten. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weer spiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heren die geest. Dus in andere woorden, wanneer je begint te wandelen met de Heer Jezus en in aanraking bent gekomen met zijn glorie, ga je steeds meer op hem lijken. En dan komt de dag dat mensen je aankijken en zeggen, er is iets met je. En dan zeg je, oh ja? Ja. Ik zie iets aan je. En dan denk je, oh, dat is die heerlijkheid van God, begint zijn werk te doen. En dat is waar het vanavond om gaat. Ik wil de band uitnodigen om bij me op het podium te komen. En ik wil aan je vragen om een moment je ogen te sluiten. En dan gaan we samen bidden tot God. En hem vragen om in ons midden te bewegen. Ik wil je uitnodigen indien je kunt om te gaan staan op de plaats waar je bent. Lieve Vader in de hemel, als onze ogen zo gesloten zijn, willen we een moment aan u denken. Heer Jezus, als u in eigen persoon hier op het podium zou staan en het woord vanavond mocht doen, had u niet zoveel woorden nodig gehad als ik. Uw persoonlijkheid, de heerlijkheid, de glorie, dwingt zoveel respect af dat we op onze knieën voor u zouden vallen. En zeggen, Heer, hoe kunnen we onszelf meer verliezen, zodat u gezien wordt in deze wereld, uw liefde, uw glorie. Vader in de hemel heeft beloofd dat u door uw Heilige Geest in ons midden zou zijn. Dat bent u. U bent hier. En u houdt van ons. Ik wil u danken voor uw heerlijkheid. Ik wil u danken voor uw glorie. Ogen gesloten zijn. En als we aan de Heer Jezus denken, heb ik een vraag voor je. En die vraag is, verander jij ernaar om veranderd te worden door glorie? Verlang jij naar die ontmoeting met de Heer Jezus? Verlang jij ernaar om hem met jou mee naar huis te nemen? Zodat zijn tegenwoordigheid in jouw leven al de dingen verandert. Als je daarnaar verlangt, dan wil ik je uitnodigen om in alle veiligheid gewoon je hand eens op te steken. Zeggen, ja, ik verlang ernaar, David. Je hebt het tegen mij. Mag je doen. Op de hele samenkomst, ja, overal. Als je daarnaar verlangt. Heer, uw heerlijkheid. Uw tegenwoordigheid. Ik wil je uitnodigen, als je dat hebt gedaan, om een stap te nemen vanavond. Te zeggen, ja, ik wil dat verzegelen. Ik wil het aan God laten zien. Heer, uw glorie, ik verlang uw glorie. Dat betekent dat je iedereen om je heen vergeet en zegt, God, hier ben ik. Verander mij in uw tegenwoordigheid. Als je je hand net hebt opgestoken, wil ik je uitnodigen om nu naar voren te wandelen. In alle vrijmoedigheid. Ja, kom maar. Kom maar. Maak plek en ruimte voor de mensen die komen. Kom maar, kom snel deze kant op. Ik wil je echt aanmoedigen om die stap te nemen. Niet voor mij, niet voor je buurman. Maar voor de Heer Jezus alleen. Zeggen, Heer, ik verlang ernaar. Ik verlang ernaar om te veranderen. Ik verlang naar een ontmoeting met u. Ik wil veranderen in uw glorie. Als je de Heer Jezus nog niet kent, zoals we hier over hem spreken vanavond, mag je ook nu komen. En zeg, ik heb geen idee, de God waar je over spreekt. Zoals jullie hier over hem spreken, hoor ik het niet in mijn eigen gemeente. En de band die speelt een nummer. We gaan een nummer zingen. En tijdens dat ze zingen wil ik je uitnodigen om nog naar voren te blijven komen. En je hart bij hem uit te storten. En als we zo gezongen hebben, dan ga ik een gebed voor je bidden. Maar als je hier staat, sluit je ogen en dan bid God met je hele hart. Als de Heer op de deur van je hart klopt, nodig ik je uit om te komen. Yeah.